Dit is een podcast van Wintertuin.
Op 10 november 2023 presenteerden wintertuinmakers Oesjie Kop en Stef Gele hun chatbooks als onderdeel van Nieuwe Types, de industriedag voor literair makers en professionals. Oesjie schreef de verhalenbundel Zwaktebot over mensen die vastzitten tussen het narratief dat ze wordt opgedrongen en een toekomst waarin ze zelf de pen vasthouden. In De Splitsingen ontvouwt Stef werelden die op de onze lijken, maar waarin magische metamorfoses de levens van de personages soms letterlijk op hun kop zetten. In deze aflevering van De Grote Beloftes gaan zij met elkaar in gesprek over hun chatbooks en hoe zij het maakproces hebben ervaren.
Oesjie, hoe gaat
Hallo,
het?
Hallo Stef. Ja, alles goed met jou?
Jij hebt je boek ontvangen vorige week vrijdag, denk ik?
Zaterdag.
Net als mij. Oh, zaterdag.
Ja, ja.
En hoe was dat?
Raar. Vreemd, maar leuk. Ja, heel leuk eigenlijk. Maar toch zo ook een heel bevreemdend gevoel of zo. Toch anders dan ik weer had verwacht. Maar ja, wel ook heel leuk. Heel spannend. Heel echt. En echtheid is soms wel bevreemdend, denk ik.
Ja, ik snap het.
En bij jou, want ik zag dat de doos was toegekomen bij jou thuis, echt.
Ja, ik was heel... Ik hoorde de bel en ik dacht, ik moet wel echt thuis zijn als die boeken aankomen. Want ze mogen niet nat regenen. En stel nou, ik woon in een gebouw waar alle pakketjes beneden worden gezet. En ik maakte me dus heel erg druk dat dan iemand anders die weg zou pakken of zo. Ik heb nog nooit zo'n object gehad, zeg maar, waar je zo hard aan gewerkt hebt. Uh-huh. Dus het is misschien niet waardevol in de materiële zin van het woord, maar ja. Ja, ik vond het wel heel bijzonder. En ik vond ze ook echt heel, heel mooi. Dus ik ben blij.
Super. Ik ben ook direct beginnen zo papiertjes plakken en met bik erin en ezelsoren maken.
Nee, echt?
Ja.
Oh, ik echt tegenovergestelde.
Maar ja, eentje, hè. Ik bedoel, de rest ga ik ook echt veilig bewaren. Maar ik heb altijd uitgekeken naar zo'n auteursexemplaar. Een geleefd auteursexemplaar. Dus ik ben direct beginnen zo, voor mijn performance ook wel. Dus ja, leuk, hè.
Super. Dus je hebt jezelf gelezen als een andere schrijver eigenlijk? Dat je bent gaan onderstrepen en ezels opmaken.
Ja, ik heb het niet helemaal gelezen, maar ik moest gewoon een paar dingen voorlezen voor de performance. Dus dan moest ik die gaan zoeken. En ben ik er wel eventjes, ja, ik heb eventjes gelezen. Het doet toch wel anders. Maar ja, over het algemeen gewoon super tof, hè. Ja. En ja, ik heb jouw boek ook gelezen, hè.
Ja.
De online versie dan, of de pdf-versie. Ik ben nog aan het wachten op het echte exemplaar. Maar dat zullen we wel eens uitwisselen bij onze eerste optredens.
Ja, sowieso.
Ja, ik vond het heel mooi. Ik vond het echt, prachtig. Ik wist al dat je een hele goede dichter waart, maar het zijn heel mooie verhalen. Ja, met een heel, heel duidelijk thema ook. Voor mij transformatie.
Mm-hmm.
Ik weet niet hoe dat jij daar, of dat voor jou ook zo is.
Ja, ik noem het metamorfose inderdaad in de samenvatting van het boek. Maar voor mij is dat zeker het belangrijkste thema, ja. Metamorfose of transformatie en wat daar allemaal bij komt kijken. En hoe het je vaak overvalt. En eigenlijk moeten alle personages in het boek op een bepaalde manier gaan leren met die metamorfose om te gaan.
Uh-huh. En die heeft vaak verandering.
Ja, en die heeft vaak veel impact op hoe ze zich verhouden tot hun omgeving. Maar het zijn altijd, niet altijd trouwens, maar meestal zijn het ook metamorfoses die van binnenuit beginnen. Dus soms is het ook de omgeving die verandert, maar vaker is het iets wat een interne transformatie die effect heeft op hun levens.
Uh-huh. Ja, want in het eerste verhaal ook staat er iets heel mooi. Zo, het is niet het op zijn kop zijn dat duizelig maakt, maar dat achterlijke koppige brein van mij dat alles naar het oude wil. Dat vond ik heel mooi. Ik denk dat dat inderdaad zo wat de angst is van mensen voor transformatie, voor verandering. dat heel goed uitdrukt. Dat mensen gewoon heel graag stabiel blijven en in dezelfde toestand blijven. Dus dat die angst voor verandering zit er wel heel hard in, vind ik, bij jou, bij al die verhalen.
Ja, het gaat inderdaad over dat de verandering zelf of de nieuwe status quo is niet angstaanjagend, maar eerder ten opzichte van wat daarvoor was en dat wennen. Dus ik zou ook zeggen dat het misschien, dat de verhalen zich daar nog meer op richten, eigenlijk op dat punt waar je moet gaan schakelen. Dus waar het nog niet, je hebt nog niet de nieuwe houvast, je hebt nog niet de nieuwe regels die bij die situatie horen, maar je bent nog bezig met leren, waar haal ik nu mijn houvast uit, welke rituelen vinden hier plaats. Echt een soort tussenfase waar ze zich in bevinden.
Ja, mooi.
Ik heb jouw chatboek natuurlijk ook gelezen. En ik wil even zeggen dat wat ik echt fenomenaal mooi vind aan jouw werk, is dat ieder verhaal een soort heel precies gecomponeerd kunstwerk is. Of een collage. Bijvoorbeeld in het verhaal Spoorloos, waarbij het hoofdpersonage in de trein zit. Maar eigenlijk terwijl je leest, kom je erachter dat zowel die trein, dat die weer samenhangt met de rest van het plot. Er is een demente moeder, er is een hoofdpersonage wat vaak geen herkenbaar uiterlijk heeft voor andere mensen. En eigenlijk hoe die, al die elementen in jouw verhalen gaan een soort gesprek met elkaar aan. Om een psychologie van een karakter te onderzoeken. Mm-hmm. En dat vind ik heel knap. Dat gebeurt eigenlijk in ieder verhaal en ook tussen de verhalen in nog. En ik vroeg me af, is het, begint zo'n verhaal voor jou ergens specifiek? Dus bijvoorbeeld bij een personage of bij de omgeving of bij een gebeurtenis? Of komt dat ook dat allemaal een beetje door elkaar heen?
Ik denk dat er altijd wel, ja, ten eerste bedankt, Stef, om mijn verhalen zo zorgvuldig te lezen. En ja, ik herken dat zeker wat je zegt. Hè. Ik denk wat ik heel graag doe, is de psychologie van een personage uittypen, maar aan de hand van heel veel verschillende elementen. En een soort echo creëren en iets dat elkaar versterkt. En dat daardoor de betekenis des te harder binnenkomt. Dus ja, dat is super fijn om te horen dat je dat oppikt. Ja, en bijvoorbeeld in Spoorloos, inderdaad, denk ik dat ik ben begonnen bij een gevoel. En dat is heel vaak zo, terwijl ik mezelf niet per se als een heel gevoelsmatig persoon, ook, maar ik ben ook heel rationeel. Maar mijn verhalen beginnen vaak bij een sfeer of zo, bij een gevoel. En mijn gevoel bij Spoorloos was een verhaal in een verhaal, of een soort reis in een reis, ja. Dus het feit, die coupé, zo zitten in een trein die beweegt en eigenlijk denken aan een statisch moment of aan zelfs een statische situatie en hoe dat kunt neerschrijven, zodat het wel leesbaar is en volgbaar, maar ook wel ergens een gevoel oproept. En ik denk dat die trein voor mij een soort van het leven moet voorstellen en die inwisselbaarheid van een persoon. Wat is persoonlijkheid? Wat is Wat maakt iemand anders dan iemand anders? En is dat eigenlijk wel zo? Zo die illusie van persoonlijkheid, een beetje, dat daar wel heel hard mee speelt. En nou, natuurlijk haal je ook elementen uit je eigen leven. Mijn grootmoeder is gestorven aan dementie. En ik zat ook vaak op de trein naar Antwerpen om haar te bezoeken. Dus dat was ook wel een element dat het verhaal mee heeft geïnspireerd. Maar dan begint alles een beetje door elkaar te lopen. En ik denk dat dat bij jou ook zo wel is. Dat er heel veel elementen uit je eigen leven weer klinken in de verhalen, waardoor er een soort waarheid ontstaat die misschien zelfs sterker is. Allee, voor mij soms sterker aanvoelt dan de echte situatie. Terwijl aan de oppervlakte de structuur misschien ja, juist echt fictie is. Hè. Geen waarheid is, maar zo wat eronder ligt. Ja, ik kan soms echter voelen dan wat er echt gebeurt. Is dat bij jouw verhaal ook? Ik heb wel het gevoel bij jou dat er heel veel van, ja, ik ken jou ook natuurlijk, dat er heel veel van jezelf ook in je verhalen zit. Bepaalde elementen, maar dat je dan wel heel, en dat vind ik aan jouw verhalen echt fantastisch, echt durft weggaan van die realiteit. En dat fantastische gebruiken om iets duidelijk te maken en dat ook echt durf te doen. Gewoon, ja, ontstaat er ergens een gat in een huis. Dat is mijn lievelingsverhaal, Rafelrand. Ja, fantastisch. En dat deed echt veel met mij emotioneel. Terwijl dat de situatie is natuurlijk die niet echt kan gebeuren. Of ja. Maar vertel jij anders zelf een beetje over dat verhaal of hoe dat met jouw leven contact houdt of zo?
Ik vond het wel heel mooi wat je zegt, want dat herken ik heel erg. Dat eigenlijk... Het is niet per se dat de verhalen daar beginnen, maar ik heb wel vaak het gevoel dat als ik ze uiteindelijk lees, mijn eigen werk en mijn eigen boek ook nu, dan voel ik dat de gevoelens van de hoofdpersonages heel erg, misschien zelfs soms één op één, samenkomen met mijn eigen gevoelens of gevoelswereld. Terwijl wat zij meemaken ligt eigenlijk vrij ver af van wat ik meemaak, soms. En dat vind ik denk ik ook zo leuk aan het schrijven, is dat je die personages kan nemen en je kan ze bijvoorbeeld een eigenschap geven van jezelf of een gevoel van jezelf onderzoeken, maar je kan het extrapoleren, dus je kan het veel groter maken. Je kan die personages ook in een wereld zetten die hun nog veel meer uitdaagt dan misschien de wereld jou uitdaagt. Of ze in een veel claustrofobischere situatie plaatsen, waardoor ze misschien ook bepaald gedrag gaan vertonen of moeten gaan vertonen. Dus dat, ja. Dat herken ik heel erg. Mm-hmm. Ja, ik denk dat ik dat heel leuk en vind van het schrijven van verhalen met een plot ook, is dat je echt kan bedenken, oké, ik ga dit paadjes aflopen met dit personage. Dus het verhaal waar jij het nu over hebt, dat is de Rafelrand. Daarbij komt een personage in de stad te wonen en die is op dat moment al, je zou kunnen zeggen, een beetje in een fragiele staat. Maar die heeft zich heel erg voorgenomen om het vanaf dan anders te doen en zelf op te lossen. Maar dan komt ze erachter dat het huis waar ze in is gaan wonen een heleboel gebreken vertoont. Dat haar huisgenoten ook in een kwetsbare staat van zijn verkeren. Zowel economisch als mentaal. En dan verschijnt er ook nog een gat in het huis. Wat hongerig is en gevoed wil worden.
En iets wild van haar.
En waar zij zich dan heel erg intensief mee gaat bezighouden. En daardoor eigenlijk niet ziet een andere situatie die op haar afkomt. Een andere die haar tot verandering dwingt, niet ziet aankomen.
Ja, het deed me echt heel hard denken aan een soort mentale stilstand. Door afleiding te zoeken bij iets anders of bij een ander verlangen. Een verlangen dat extern wordt opgelegd, zoals dat gat dat heel hongerig is. En daardoor eigenlijk mentaal blijven stilstaan en niet naar jezelf kijken.
Ja, dus ik denk dat dat gebruik van dat fantastische of bijvoorbeeld dat gat in dit verhaal dan ook een manier is om iets uit te drukken of die metafoor staat voor voor wat jij misschien nu ook zegt, een soort mentale stilstand. En die haar inderdaad dwingt om bezig te blijven met een soort futiele actie, namelijk het voeden van dat gat, wat natuurlijk eigenlijk helemaal geen zin heeft, maar het geeft haar wel houvast op dat moment. En ik denk dat ik dat in dat verhaal ook interessant vind om te onderzoeken waar mensen naar grijpen of wat ze vastpakken als ze eigenlijk op een bepaald moment geen houvast meer hebben. En ik kon ook, ik weet niet of dit helemaal klopt, maar ik had ook het gevoel dat daar een linkje zit naar jouw werk. Want ik zag natuurlijk ook wel overeenkomsten tussen jouw chapboek en mijn chapboek. Maar in jouw verhalen zitten ook best wel veel personages die ergens heel intensief, heel obsessief soms, naar iets buiten zichzelf gaan kijken. Of ze ergens mee gaan bezighouden, zodat ze niet bepaalde elementen van zichzelf onder ogen hoeven komen. Dus er is een personage die geobsedeerd is met zijn buurvrouw. Er is een personage wat het uitmaakt met zijn partner om zichzelf niet te hoeven zien, of zijn eigen gedrag niet onder ogen hoeft te komen. En zo zijn er eigenlijk in heel veel verhalen dat soort elementen. Er is ook veel alcohol om een soort weg te komen van het zelf. Mm-hmm. En ik vroeg me af, wat fascineert jou daar zo aan? Of waarom wil je daar graag over schrijven?
Ja, er zijn inderdaad veel elementen in mijn verhalen ook die afleiding bezorgen. Hè? Alcohol, seks, maar ook relaties, kinderen, huizen. Eigenlijk alles waar mensen zich mee bezighouden en daaronder ja, reken ik ook schrijven en kunst maken. En het is eigenlijk een soort afleiding voor de grote existentiële angst die we eigenlijk allemaal ergens voelen. En dat is denk ik onvermijdelijk, dat we die vragen hebben en ons bezighouden met andere dingen. Want als we ons alleen maar bezig zouden houden met de essentie en waarom we hier zijn en wat de zinvolheid is van een bestaan, dan denk ik dat we allemaal gek zouden worden. Maar het fascineert me wel hoe mensen die afleiding zoeken en hoe mensen waarde vinden in die afleiding en in hun leven. En ook dat kan goed lopen, maar dat kan ook mislopen, inderdaad. Als je de afleiding ergens verkeerd zoekt of op verkeerde conclusies trekt, bijvoorbeeld over mensen in je omgeving, bijvoorbeeld die buurvrouw die dan eigenlijk volledig gedemoniseerd wordt, letterlijk, door het hoofdpersonage. Ik denk dat het veel makkelijker is om naar anderen te kijken, wat we als schrijver natuurlijk ook heel graag doen, dan naar jezelf. En dat fascineert mij gewoon heel erg. En hoe je daar misschien als schrijver aan kunt proberen ontsnappen of zo. Maar ik zie ook wel inderdaad de gelijkenissen en dat maakt me wel blij. Ik denk dat we wel elkaar ergens ook hebben gevonden in die zoektocht of zo, of in dat zoekend schrijven. En daar hou ik wel ook enorm van in jouw verhalen. En ook iets dat mij nog opviel, dat ons ook wel verbindt, zo je laatste verhaal. Zegt de titel nog eens van het laatste?
No Real Tony.
Ja, dat is de titel. Ik wil de plot niet weggeven, maar ik heb daarvan meegenomen dat er verschillende personages binnen één mens of verschillende mensen binnen één mens kunnen bestaan. En dat deed me ook wel denken aan mijn werk. Denk ik dat het een anders uitdruk. Meer met contrasterende gedragingen in mijn eigen personages. Ze zeggen één ding, ze doen iets anders. Ze zeggen daarna iets compleet anders. Ik geloof ook echt wel dat mensen gewoon vol van de tegenstellingen zitten. Maar hoe zie jij dat? Was dat de bedoeling van dat verhaal? Of was dat er nog iets anders achter? Of...
Ja, het is heel grappig. Want ik moet zeggen dat ik heb... Eigenlijk zijn veel van de verhalen begonnen vanuit een heel simpel idee met een fantastisch element. Dus dat verhaal, No Real Tony, is eigenlijk begonnen met de premisse: stel dat er een personage is wat zich heel de tijd opsplitst en dan zichzelf tegenkomt. Maar die splitsingen, dus die gesplitste Tony's, die misdragen zich of die... Die schoppen alles in de war. En wat zou er dan gebeuren? Eigenlijk is dat de vraag die ik mezelf heel vaak heb gesteld bij de verhalen. Dus ik had een premisse zoals deze. Of bij een ander verhaal was dat... Stel dat voor iemand de wereld is omgedraaid. Letterlijk. Wat gebeurt er dan? Dus bij No Real Tony was ik eigenlijk nog veel meer bezig met de gevolgen onderzoeken van die verandering of die metamorfose. En ik vind het wel leuk dat jij het inderdaad heel erg leest als er bestaan verschillende mensen in één iemand. En ik denk dat het... ik denk zeker dat dat een interpretatie is. Het zijn veelal onderdrukte... versies van dat personage, kan ik me voorstellen. Maar tegelijkertijd vind ik het soms ook jammer om het zo uit te leggen of zo. Er zit iets in mij wat een beetje weerstand heeft tegen het psychologiseren van sommige van de personages, omdat ik merkte dat ik juist die premisses bedacht, zodat ik niet zo diep in de psychologie hoefde te duiken van de personages. Er was iets wat gewoon, wat ik daarin niet wilde onderzoeken. Ik wilde onderzoeken wat gebeurt er als deze metamorfose plaatsvindt met het karakter, en minder waarom gebeurt dit, denk ik.
En ik denk dat we daarin verschillen, dat denk ik. Ik denk dat mijn insteek totaal anders is. En ik denk dat dat alle twee even waardevol is, een andere manier van iets aan te pakken, maar het is wel heel interessant. Ik denk dat daarom ook mijn vraag dan direct zo gaat van oké, is dat meer... Dat is hoe dat ik denk. Maar ik vind het super interessant. Ik denk dat ik ook wel merk als ik uw verhalen lees, dat het inderdaad vertrekt vanuit de situatie, vertrekt vanuit wat er gebeurt. En dan het ook wel kan loslaten wat er dan... Waarom of alles weg verklaren.
Dat ja, het is wel belangrijk, maar ik denk dat ik hoop dat er dat iets is wat je dan als lezer nog mag invullen. Of dat iets is waar je zelf invulling aan mag geven.
Ja, en dat heb ik gedaan. En dat is fijn.
Ik ben eigenlijk zelf bij het schrijven van het chatboek niet zoveel bezig, denk ik, met de lezer. Misschien klinkt dat raar om te zeggen, maar... Nee, daar ben ik eigenlijk niet zoveel mee bezig geweest. En hoe is dat eigenlijk voor jou, Ushi, met het schrijven van zo'n chatboek? Ben je dan... Ja, sowieso zijn we er allebei het afgelopen jaar heel intensief mee bezig geweest. En volgens mij jij daarvoor ook nog. Hoe ging dat? En ben je daarin dan ook heel erg bezig met het feit dat het er nu dus is? Of kon je daarin ook veel meer focussen op... Het kleiner maken voor jezelf.
Ik denk dat ik bij het maken echt heel, heel gefocust was op wat ik wou maken en wat ik wou schrijven. Ik had een paar verhalen geschreven, gewoon over dingen die mij bezighielden. En ineens besefte ik na 3 verhalen, 4 verhalen van... Oh, ik ben eigenlijk heel over hetzelfde aan het schrijven. Ook al aan de oppervlakte niet, maar er zit hetzelfde onder. En dan had ik zo echt het idee vast voor die chatboek. En dan denk ik dat ik niet bezig ben geweest met de lezer. Tot het moment, denk ik, dat ik alle verhalen had. En dan dacht ik wel, oké, fantastisch. En dan ben ik wel mee beginnen proberen verplaatsen. Dat ging ook wel onbewust, maar van oké, hoe leest iemand dit? Want ik zit natuurlijk in mijn eigen hoofd. En ik zie al die lijntjes en ik zie al die... die herhalingen, die echo's, wat er allemaal onder de oppervlakte beweegt. Maar hoe kan ik het duidelijk maken of duidelijker maken aan lezers? En dan denk ik wel dat ik een aantal... toch wel een aantal aanpassingen heb gemaakt en ben beginnen herschrijven. Ook niet extreem veel veranderd of zo, maar wel kleine, subtiele zaken die voor mij wel de boodschap helder kregen en die wel met de communicatie met de lezer... Een beetje meer aansluiting vonden. Maar op zich denk ik dat ik nu nog altijd, zelfs nu het boek er is, en niemand anders heeft het, maar dat ik nog altijd meer aan mezelf denk dan aan wie het allemaal gaat lezen. En ik denk dat dat wel een beetje eigen is aan een schrijver. Ik denk dat een schrijver toch wel ook vaak voor zichzelf schrijft of zo. Of toch voor een soort... Voor het boek of zo. Voor het boek als geheel, voor het boek als object, voor het... Ja. Maar wat niet wil zeggen dat ik niet heel graag heb dat mensen het lezen en heel benieuwd ben naar reacties en benieuwd ben naar interpretaties, maar ik denk dat het toch belangrijk is om echt voor jezelf te schrijven.
Ik wilde nog vragen, je had natuurlijk wel 2 meelezers, net als ik, namelijk Stefanie en Willem, die met jou meelazen. En ik vroeg me af of dat... hoe dat proces met hun verliep. Want zij waren natuurlijk wel degene die iedere keer al meelazen. Dus buiten jouw hoofd.
Ja, dat is grappig dat je daar over delen? Vraagt. Ja, dat was sowieso een fantastisch proces. Met Stefanie Liebrex en Willem Klaases. Maar ik heb dat niet echt gezien als lezers. Oké, dat is echt raar. Dat klinkt raar. Dat was meer een soort... dat waren radartjes in een proces of zo. Niet dat geen mensen zijn, maar ik voelde dat meer als deel van mijn eigen proces dan per se lezers. Nu ik er nu zo over denk. Hoe was dat bij jou?
Ja, ik denk dat ik ze wel... Ik heb samengewerkt. Dennis Gaans en Nicky Dekker hebben meegelezen bij mij. En ik denk dat ik ze wel als lees... Ze waren natuurlijk lezers in dat opzicht dat ze... Als je rare gedachtenkronkels in een boek stopt... is het natuurlijk een soort test... Check. Of dat iets is wat een soort check of andere mensen dat ook kunnen begrijpen of voelen op die manier. Ja, dus een soort test, een binnenwereld testen aan een buitenwereld. Mm-hmm. Ja. En dat was verder heel prettig ook hoor. Mm-hmm. En heel, maar soms kreeg ik dan wel inzicht in dat ik bijvoorbeeld zelf heel duidelijk... het idee heb dat ik een situatie heb geschetst... of een setting... of een locatie... maar dat eigenlijk meer in mijn hoofd... nog zat dan in de taal zelf bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja, en dan wel goed kunnen schaven... en dingen bijvoegen om het beter te maken... aan de hand van zeker. Feedback. Mm-hmm. Ja, ik ook zeker hoor. Heel veel aan gehad. Heel goede begeleiding. Maar ik denk dat het zo'n goede begeleiding was... dat het bijna niet voelde als begeleiding... Dat is raar om te zeggen, maar ik denk dat het zo... Dat zij mij zo serieus namen en zo hard geloofden in mij of zo, dat het ergens voelde als een soort... tweede stem in mezelf. Allee, iets inderdaad dat weinig extern was en dat meer één groot proces was. En ik denk dat dat meer zo voelt voor mij.
Maar... En Ushi, mm-hmm. jij hebt natuurlijk ook een fulltime baan, volgens mm-hmm. mij. Hoe heb je dat... Je 4/5. Hoe heb je dat gedaan? Of hoe ben je dan 's avonds gaan schrijven of in het weekend? Of...
Ja, vooral in het weekend en op mijn vrije dagen. Ik ben niet zo'n avondwerker. Ik vind dat heel moeilijk om na 6 uur 's avonds iets te doen. Dat is echt heel slecht voor een schrijver. Dus ik ben echt wel een overdag schrijver. Ja, gewoon doen, hè. Gaan. Ik weet het ook niet. Als ik erop terugkijk, weet ik het ook niet. Maar... En bij jou... Want wat je hebt, je hebt dan misschien geen kantoorjob, maar je hebt wel enorm veel projecten, enorm veel optredens. Dus voor jou denk ik dat dat even moeilijk is om tijd te vinden. Misschien moeilijker, omdat je dan heel veel verschillende literaire projecten hebt.
Ja, ik kan het niet vergelijken, want ik werk niet op een kantoor. Ik heb mm-hmm. geen vaste baan. Maar ik denk dat ik er wel achter ben gekomen dat ik het lastig vind om... te multitasken. en vooral als je ook andere schrijfopdrachten hebt bijvoorbeeld... dan gaan soms de verhalen of de personages door elkaar heen lopen. Uh-huh. En maar tegelijkertijd heeft het me soms ook geholpen. Als je dan vast zit en je gaat dan even iets heel anders doen... maar wel wat ook met schrijven te maken heeft... dan keer je soms terug en dan lukt het ineens wel. Of dan kom ik ineens wel verder. Uh-huh. Ja. Maar ik moet wel zeggen wat jij nu net zegt over hoe heb ik dat nou gedaan of zo. Ik heb soms het idee dat het nu een beetje voelt als een soort trance waar ik me in heb bevonden het hele jaar.
Ja, inderdaad.
Want ik moet nu ook weer dingen doen en schrijven en zo, maar dat gaat helemaal niet zo vlot. En dan denk ik, hè? Maar hoe heb ik dat al gedaan?
Maar ik denk inderdaad dat schrijven echt in de flow komen een beetje een trance is. En dat vuur zo, dat vuur om dan verder te doen en om toch te blijven gaan, ook al heb je geen tijd, ook al ben je moe. Er is een vuur en die personages leven en die verhalen leven en die wil je gewoon op papier krijgen. En je zit daar op een gegeven moment echt in. En waar jij dan inspiratie haalt uit andere schrijfprojecten, haal ik inspiratie uit mijn vrienden, mijn collega's, juist mijn job soms, waar je dingen mee meemaakt, die dan weer vuur geven. Dus inderdaad, ja. Hoe hebben we dat gedaan, Stef?
Ik weet het ook niet. Ushi, wat ik me nog afvroeg. Je chapboek is er nu, voor jou in ieder geval. Het wordt straks ook gelezen door andere mensen. Heel spannend, denk ik. Vind ik in ieder geval. Uh-huh, uh-huh. Maar heb jij dan zoiets van... ik wil graag dat mensen dit eruit halen? Of...
Ik denk dat ik vooral hoop dat het mensen raakt. En dat is misschien een beetje een cliché antwoord. Maar ik heb soms als ik een boek lees... dat er iets in mij vibreert. Of een soort ontroering. toch plaatsvindt. En dat kan emotioneel zijn, maar dat kan ook intellectueel zijn. Of dat er iets duidelijk wordt of zo. Of zo gewoon puur het genot van een goed verhaal te lezen kan ook zo voelen. Dus dat hoop ik echt wel. Dat is ook wel heel, heel spannend, want dat kan ook echt dat je boek niks doet met iemand. En dat mag ook, zeker. Ik denk dat ik nog zenuwachtiger ben voor de performance die we gaan doen.
Omdat wil je daar iets over vertellen?
Wat?
Wil je daar iets over vertellen, wat je gaat doen?
Ja, ik heb dus een nieuwe monoloog geschreven op basis van fragmenten van alle interne monologen van mijn personages. En die wordt eigenlijk gebracht door de schrijver van het boek. Ja, dat ben ik. Maar dat is ook eigenlijk een van de personages in het boek. Dus een beetje meta. En er is dan ook een soundscape die door Margot Timmermans is gemaakt. En die gaat eigenlijk in interactie met de monoloog. Dus het is een technisch wel ook een uitdaging om het goed te brengen. En ook wel heel persoonlijk eigenlijk geworden. Terwijl ik dacht, het is fictie, maar het is ook, ja, ik speel daar ook wel mee van wat is fictie, wat is autofictie. Waar gaat dit eigenlijk over? Wie spreekt er? Dus ja, dat vind ik super spannend, want ik ben niet zo'n performer. Maar ik kijk ook heel hard uit naar jouw performance. En ja, hoe voel jij je? Want ja, oké, je hebt nu ook je chatboek daarnaast je liggen. En dat gaat ook allemaal gelezen worden door vrienden, familie, maar ook onbekenden. Hoe voelt dat voor jou?
Het voelt een beetje Ariel. Het voelt nog niet helemaal echt. Mm-hmm. Ja, ik denk dat eigenlijk. Ik merk ook dat ik me echt toch probeer niet te veel mee bezig te houden. Want het staat in zo'n groot contrast met de rest van het schrijfproces of zo. Dus dat vind ik dan wel een vervreemdende ervaring eraan. Maar ja, dat zal natuurlijk iedere schrijver zeggen.
Yeah.
Maar ik voel me er wel, ik bedoel, ik heb er ook zin in. En ik hoop ook heel erg, ik heb deze personages heel graag de wereld in willen schrijven. Dus ik wil heel graag dat die personages mensen ontmoeten. En dat mensen zich in die personages herkennen. Of denken, oh, over dit personage heb ik nog nooit gelezen. Of, dus ja, ze zijn er ook om te praten met andere mensen.
Mm-hmm. Kei mooi. En je performance, heb je daar zenuwen voor? Want jij staat heel vaak op het podium.
Nou, ik had vannacht echt een koortsdroom over die performance. Dus misschien is vandaag de verkeerde dag om ernaar te vragen. Maar ik heb dat altijd. Nee, ik heb er heel veel zin in. Ik werk samen met Abel Enklaar en Mark Alberto. En dat is echt heerlijk. En we hebben al wat leuke ontdekkingen gedaan. We gaan het openingsverhaal, Wankelen heeft een slechte reputatie, gaan we tot leven wekken, zou je kunnen zeggen, op het podium. Ja, en ik heb er heel veel zin in. Er moet alleen nog wel wat werk gedaan worden tot die dag. Maar gelukkig hebben we nog even de tijd.
Maar dat kunnen we blijkbaar, hè, werken. Want we hebben ook alle twee een boek geschreven. Dus dat zit goed. Ja, ja.
Gefeliciteerd.
Ja, jij Ushi. Ook. Echt waar. Het is echt prachtig geworden.
En ook leuk om er zo
mooie illustraties.
Even. Klopt, ja. Van Carlijn Westerink. Dat heeft ze heel mooi gedaan. Mooi. Ja. Nou, ik vond het echt leuk om er even zo met jou over te praten.
Ja, superleuk.
En hopelijk mag het boek nu een gesprek aangaan met de wereld.
Ja, dat zou fantastisch zijn.
Dankjewel.
Jij ook bedankt. Dag.
Doei.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Beloftes. Nieuwsgierig geworden naar de chatbooks van Ushi en Stef? Beide verhalenbundels zijn te bestellen op shop.wintertuin.nl.
Dit was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.